Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcasts van BNR. Blijf scherp.
Het is ook helemaal niet leuk. Het is ook goed om te ontspannen, hè? Want anders krijg je weer te veel stress.
Ja. Oké, toegevoegd aan herinneringen.
Oh, nou, bij deze is het toegevoegd aan herinneringen.
Hallo, ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het, Gommers.
Goed dat je er weer bij bent, aflevering 20... We zouden eigenlijk champagne moeten hebben, Diederik.
Ja, maar ja, we mogen geen alcohol drinken in het ziekenhuis.
Nee,
ook,
ja,
ook dat, niet op een feest.
En ik kom hier elke keer met de auto naartoe, dus ik moet ook nog terugrijden. Dus,
ja, je moet het maar thuis doen met je vrouw.
Precies, als u nu zit te luisteren en denkt, hey, aflevering 20. Nou, pak even wat champagne of champagne een drankje erbij of zo om het te vieren dat we zo lang bestaan. We hebben weer ook leuke vragen om dat te vieren. Bijvoorbeeld over een nieuw vaccin dat nu getest wordt. Hey, weer eentje op de lijst. Wat kunnen we daarvan verwachten? En krijg je andere soort antistoffen als je corona hebt gehad dan van een vaccin? Dat beantwoorden allemaal zo. Allereerst, Diederik, voel je goed? Fit?
Ja, ik voel me hartstikke goed. En vandaag hebben we dan... Het is vandaag vrijdag, hè, zien we veel besmettingen, duidelijk meer. Maar eigenlijk hadden we de afgelopen week op de intensive care... verwachten we een toename en die bleef een beetje uit. Dus
En kan die stijging dan nog straks komen?
Dat zit er heel de tijd in. We zitten heel de tijd te wachten wanneer komt die stijging. Maar ja, iedere week die je wint, hoop je dat het vaccineren doorgaat. En we gaan richting april, dan wordt het dan lente-effect van vorig jaar, hebben we dat ook gezien. Je hoopt zo dat die combi... dat daarmee de echte stijging uitblijft. En dus iedere week die ik af kan vinken, ben ik blij mee.
Ja, kan het ook zo zijn dat die stijging hier op de IC's uitblijft... omdat er toch inderdaad meer mensen gevaccineerd zijn? Dus dat je toch wat minder mensen op de IC krijgt?
Ja, maar we zien heel duidelijk in de getallen dat er bij de ouderen... in verpleeghuizen, dat je daar echt minder besmettingen ziet. Dat is heel duidelijk het vaccinatie-effect. Ja, de 60-plusser, wij zien de grootste gedeelte van de mensen op de intensive care... in de ziekenhuizen tussen de 60 en de 75 jaar... Ja, die zijn nog niet gevaccineerd allemaal.
Nee, die moeten nog, hè?
Ja. Daar moeten we echt iedere week nu op wachten. Dus hoe meer verder in april en als het dan niet stijgt... en die mensen wel gevaccineerd zijn... Ja, dan hebben we het gewonnen van het virus.
Ja, dan kunnen we echt pas de champagne opentrekken.
Dan gaan we echt champagne.
Natuurlijk. Oké, ik pak gewoon de eerste vragen erbij. De eerste is van Ingrid. Zij zegt, waarom moet iemand die al 2 keer gevaccineerd is... toch 5 dagen in quarantaine... zodra die in aanraking is gekomen met iemand die besmet is?
Ja. Ja, eigenlijk is het een hele simpele vraag. En eigenlijk zou je zeggen, ja, ze heeft gelijk, dat hoeft niet. Maar dat is nog niet zo. Dus door het vaccineren hebben we de basisregels niet veranderd. Je moet nog steeds een mondkapje op. Je moet nog steeds afstand houden. Je mag niet knuffelen. En tuurlijk, gevaccineerd, 2 prikken en dan een week na de tweede prik. Dus een maand na de eerste prik. Dan heb je pas de optimale bescherming. Maar we hebben het reglement, dus de spelregels, nog niet aangepast voor die vaccineren. Dat gaan we waarschijnlijk pas doen als een grotere groep gevaccineerd is. Daarnaast bestaat er een klein risico. Het is 95% effectiviteit. Dus jij kan natuurlijk net bij die 5% horen. En je kan ook altijd nog een doorbraakinfectie krijgen. Dus je kunt ook nog COVID-achtige klachten krijgen, ondanks dat je gevaccineerd bent. Nou, dat is natuurlijk allemaal minuscuul klein. Mm-hmm. Maar eigenlijk het belangrijkste is dat ik verwacht dat als straks grote groep mensen is gevaccineerd, dat je dan niet meer in quarantaine hoeft. Maar op dit moment hebben we nog de oude regels.
Omdat er toch een kleine kans is dat je het kan doorgeven.
Ja.
Ja. En dan word jij er misschien niet ziek van, maar iemand anders die nog niet gevaccineerd is misschien weer wel.
Ja. Dus op dit moment neem je vooral het vaccin om zelf niet ernstig ziek te worden, waardoor je naar het ziekenhuis. Of die vaccin ook helpt tegen het verspreiden van het virus. Daar gaan we wel vanuit. Weten we nog niet zeker. Daar moeten we nog onderzoek naar doen. En op het moment pas iedereen grotere groepen is gevaccineerd, verwacht ik dat deze regel wordt afgeschaft. Dat als je gevaccineerd bent, dat je dan op een later moment ook niet meer in quarantaine hoeft. Maar op dit moment is de regel nog zo, zoals Ingrid beschrijft.
Ja, joh, ik denk mazzel dat je al 2 vaccins hebt gekregen. Ik moet zo lang wachten.
Ja. Ja, maar het verandert dus eigenlijk niet.
Nee, precies. Over die vaccins gesproken dan. Want Ans, Jolanda, Frederik en Sanne, die zeggen dan weer, kan je kiezen welk vaccin je krijgt? En zij zijn niet de enige. Ik krijg heel veel vragen daarover. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat gedoe rond AstraZeneca. We kunnen er weer mee gaan prikken. Maar mensen die zijn er toch een beetje onzeker over. Dus die zeggen, ja, kan ik dan toch niet even mijn huisarts bellen om een andere te krijgen?
Klinkt heel logisch. En zeker in een land als Nederland, dat je iets mag kiezen. Maar het is niet zo. Dus nu op dit moment worden de vaccins geleverd. En wat krijg je een oproep? En dat is op basis van leeftijd ofwel hoog risicogroep. En je bent op een gegeven moment aan de beurt. En dan kan je verschijnen. Ja, en dan krijg je het vaccin wat die huisarts of de GGD of wie ook prikt, dan in zijn bakje heeft liggen wat jij krijgt. Dus je kan dan alleen maar ja of nee zeggen.
Nee, je ziet het ook bij je oproep welke je al krijgt, volgens mij.
Oh, dat weet ik niet.
Nee, jij kreeg de eerste, dus dat was Pfizer.
Wisten we dat het Pfizer was. Dus het zou logisch zijn.
In ieder geval, dat soort verhalen heb ik gehoord. Ik heb zelf geen oproep in mijn handen gehad. Dus ik weet ook niet helemaal zeker of dat klopt. Maar op die schema's kan je dan vaak zien als je bij die groep behoort, krijg je die.
Ja, dus als je hem nu weigert, kom je weer achteraan in de rij. Ja.
Er zijn ook mensen die dan zeggen, kan ik niet wachten en dan tot volgend jaar? Dan heb ik iets meer zekerheid. Dan weet ik ook een beetje hoe de vaccins op mensen reageren en dan wil ik dan misschien aan de beurt.
Natuurlijk, ja, je kan wachten, maar er zit ook een risico in. Hè? Ik bedoel, je kan daar ernstig ziek van worden van COVID. En dat staat niet op je voorhoofd, wat ik al vaker gezegd heb. Dus je weet het niet. En daar beschermt het vaccin zo goed tegen. Dat je niet ernstig ziek wordt en dat je daardoor niet in het ziekenhuis terechtkomt. Dus ja, het is ook zo belangrijk dat het vaccin moet nemen. En ik begrijp ook wel dat sommige mensen echt wel geschrokken zijn van die bijwerkingen, zoals gezien in Duitsland, waarbij 7 mensen ernstige herseninfarct hebben opgelopen 4 tot 16 dagen na het krijgen van het AstraZeneca-vaccin. Mm-hmm. Maar we weten echt niet of dat een relatie heeft met het vaccin. Hè, want het is al veel, heb je waarschijnlijk ook gehoord en gelezen, trombose komt echt veel voor.
Ja.
Maar dat is algemene trombose. Hè? Je kunt trombose in je hartvaten hebben, dan noemen we het een hartinfarct. Je kan trombose in je hersenen hebben, dan krijg je een herseninfarct. Dus dat komt heel veel voor. In alle bloedvaten van je lichaam kan trombose voorkomen. Dat zien we ook heel erg na COVID. Dus COVID is ook zo'n ziekte die dat echt veroorzaakt. Dus daarom moet je eigenlijk ook vaccineren om geen COVID te krijgen, omdat je met COVID ook weer risico hebt op trombose. Maar dit specifiek geval dat je hersentrombose hebt met lage bloedplaatjes aantal, ja, dat wordt minder veel gezien. En dat is echt zeldzaam. En dat wordt nu uitgezocht in Duitsland. Maar ze zeggen, ja, het is zo weinig. Dan is het voordeel van het vaccineren staat ten opzichte van het extreme lage risico op dit voorval.
Ja, dat mocht je trouwens willen weten hoe dat nou zit met trombose en waarom die kans zo klein is. Vorige aflevering hebben we het hier uitgebreid over gehad, dus luister die dan ook terug. Het is mooi, hebben we weer een luisteraar erbij en lekker smerig reclame maken voor de vorige aflevering. Maar in ieder geval, daar is het wel dus in uitgelegd. Dus ik krijg nog steeds veel vragen binnen van hoe zit dat dan? En hoe zit dat met die kans? En hoe is het vaccin daar? Is die er wel op getest? Het is allemaal voorbij gekomen in de vorige aflevering. Dan een vraag van Colin. Dat is een hele opvallende vraag. Hij zegt, ja, u zit in het OMT. Hoe werkt zo'n OMT-overleg en hoe wordt het dan uiteindelijk gezamenlijk tot een advies gekomen?
Nou, het gaat via een webinar. Hè? Dus we bellen in via Zoom of Teams en dat heet dan een ander programma. En dan zit er zo'n... Iedereen is in beeld. En de mensen van de vaste commissie van de RIVM zitten aan tafel in... Zeist zitten zij, geloof ik.
Ja, in de Bilt.
De
ja,
Bilt, ja.
Ik woon dan in Utrecht, dus dat is vlakbij. Ik ben er ook wel eens geweest voor BNR.
In de Bilt zitten zij. En daar zit ook de voorzitter, Jaap van Dissel. Nou, die opent de vergadering. We krijgen meestal de avond van tevoren de stukken. En ook de agenda. Meestal
de stukken, de laatste cijfers dan of zo? Of de onderzoeken?
Nee, dan niet
of...
de laatste cijfers, maar de agenda. En vaak de vragen van het ministerie. Of andere vragen van andere van het ministerie, van de regering. En dat staat dan als agendapunten. En dan staat er vaak achter wie het voorbereid heeft. Dat kunnen mensen zijn van de RIVM. Maar het kan ook zo'n iemand anders, een van de deelnemers van de van het OMT-leden. En dan volgen we de agenda. En we beginnen altijd met de cijfers. Dus de RIVM krijgen we eerst meestal de overzichten. Dus dan zien we de stijgingen, de besmettingen per leeftijd helemaal uitgewerkt. Dat is een diapresentatie. Dan komt meestal Jacco Wallinga als modelleur over de prognoses. En dan krijgen we als laatste de derde altijd over de varianten. Wat er tot nu toe gevonden is.
Ja, er is nu weer een Franse variant opgedoken. De Bretonse.
Ja, de Bretonse. Ja, die heeft al of niet te maken met het afnemen van het materiaal. Die zit al of niet verderop in je neus.
Dus ja, dat is lastig om die te detecteren, blijkt.
Ja, om goed op te halen. Nou ja, dat bespreken we dan. En eigenlijk meestal worden eerst die presentaties gegeven. En dan kijken we naar de vragen van, het kabinet, het demissionair kabinet of het ministerie. En dan gaan we daarover discussiëren. En dan steek je je hand op, krijg je het woord. Dan zeg je jouw aanvullingen of bezwaren of vragen.
Dan kijk jij vooral naar de IC's.
Ja, ik kijk dus vooral naar de IC's en vraag daar vragen op. Of ik heb soms een aanvulling met kennis die ik heb. En dan... hebben we die discussie zo met elkaar? Nou, het is eigenlijk meer een hele open discussie. En dan worden aan het eind van die discussie gaan we nog even specifiek naar de vragen kijken. En dan doet de voorzitter vaak een voorstel in welke richting die het antwoord wil formuleren. Hmm. En dan vraagt hij: zijn jullie akkoord als we het zo ongeveer zo gaan opschrijven, het antwoord? Nou, dan steken mensen nog een hand op, krijgen dan nog het woord en dan wordt dat antwoord bijgesteld. Is er soms nog een beetje discussie en uiteindelijk is er consensus en gaan we naar het volgende agendapunt.
Dus wordt er dan nog gestemd of zo als jullie het niet met elkaar eens zijn? Of moet er toch gewoon altijd met elkaar eens?
Nou, de voorzitter zorgt altijd dat er een soort consensus is. En dat betekent we halen niet precies op of iedereen akkoord is. Je hoeft niet unaniem akkoord te zijn. Maar het is wel... hij nodigt je uit op het moment dat hij het dan hergeformuleerd heeft... of iedereen zich hierin kan vinden. Dus als je je niet in kan vinden in het voorstel... Ja, dan staat het vrij om je hand op te steken en dan nog aanvullingen.
Ja, en dat kan het zijn dat er dan nog aanpassingen komen, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, en uiteindelijk krijgen we dan een concept... adviesbrief. Dus eigenlijk naar aanleiding van die vragen wordt er dan meestal een brief geschreven en daar kan je dan nog op reageren.
Oké, en dan wordt die uiteindelijk op tijd gestuurd naar weer het kabinet, want die moeten dan op zondag daar dan weer over praten.
Ja, ik weet niet precies in de tempo, want het kan zijn dat er soms de conceptbrief pas op maandag komt, maar dan heeft Jaap van Dissel als voorzitter wel, zeg maar, mondeling al... De dingen gemeld aan de regering. Maar de brief uiteindelijk wordt openbaar altijd op dinsdag, geloof ik, hè, naar het ministerraad.
Ja, precies, als er dan over gepraat is, inderdaad. Ja. Colin, ik hoop dat je er wat mee kan, want we kunnen het niet over de inhoud hebben, want dan die brief wordt pas dinsdag bekend, dus ik mag helaas nog niet weten wat daar dan in zit. Ik heb al heel vaak geprobeerd te vissen, natuurlijk.
Ja, dat is ook altijd mooi, want je wordt altijd, direct na de vergadering gaat altijd je telefoon van verschillende journalisten.
Echt waar, die weer even komen polsen.
Ja, dan denk ik ook, ja jongens. Maar, en dan iedere vrijdag opnieuw.
Echt waar?
En dan soms neem je hem op en dan denk je, ik mag niks zeggen. En nu denk ik af en toe, joh, ik neem gewoon niet op. Het heeft, ik bedoel, ik mag het echt niet zeggen.
Het heeft geen zin, inderdaad. Dat en het is ook maar de vraag wat uiteindelijk het kabinet ermee doet. Want soms nemen ze het advies over en soms niet.
Ja, maar dat is het allerbelangrijkste. Ja. Dus wij geven adviezen, wij formuleren en we zoeken naar bewijslasten. Naar eer en geweten geven wij dan antwoord op die vragen. Maar dat wil niet zeggen dat het kabinet onze adviezen overneemt. Die mogen ze echt naast zich neerleggen. En op basis van een wijs besluit nemen. Omdat zij ook natuurlijk nog andere partijen horen. Wij zijn natuurlijk alleen maar het OMT met medische achtergrond. En de samenstelling van het OMT, heb ik wel eens eerder gezegd, hè, ik zit er dan namens de intensivisten, maar er zit iemand namens de kinderartsen, de voorzitter. De bedrijfsartsen zitten er, de huisartsen, maar ook de microbiologen, de infectiologen, de virologen. Niet alle virologen, maar een goede verzameling mensen van de diverse grote centra van verspreid over heel Nederland.
Die zitten er allemaal. Hoe groot is die club nu?
Ik denk toch wel 40... 50 mensen.
Elke vrijdag in een vergadering.
Ja, en die begint om 9:30 en meestal duurt die tot 12:30, 1:00.
Wat een marathon.
Ja, dat is echt een marathon.
Potverdikkie. Dat is dan heb je wel wat kopjes koffie. Hoeveel kopjes koffie heb je op tijdens zo'n vergadering?
Nou, meestal 3, maar ik vind het wel lekker dat het een webinar is, dat je gewoon weg kan lopen af en toe.
Nee, gewoon even luisteren, even de camera uit. Ja, dat is wel makkelijk, inderdaad. Even kijken, Erik, die zegt, is er een verschil tussen antistoffen die je krijgt op het moment dat je corona hebt gehad, of antistoffen die je krijgt op het moment dat je een vaccin hebt gehad?
Nee, in antistoffen niet, hè, maar dat ligt eraan hoe het vaccin, want dat hebben we gezien, die maken die spike-eiwitten en daar maak je antistoffen tegen. Dan is dat spike-eiwit, moet natuurlijk wel zo dicht mogelijk tegen het virus aanzitten, mm-hmm. Want daar maak je de antistoffen tegen. Meestal zeggen we altijd dat je afweer, wat je op natuurlijke weg krijgt, is altijd ietsje pietsje beter, maar eigenlijk zit er geen verschil.
Mm-hmm.
Dus de afweer, als je goed ziek geweest bent, heb je gewoon goede antistoffen. Dus je hebt neutraliserende antistoffen die het virus gelijk inactiveren. Maar je hebt ook nog, zoals dat dan heet, een cellulaire afweer. Je hebt ook nog cellen die de cellen kapot maken waar het virus in zit. En er zitten ook nog geheugencellen. Dus als die jouw afweer een beetje weggezakt is, omdat je weinig contact hebt met het virus, en er komt ineens een virus in je lichaam, mm-hmm. Dan zijn die geheugencellen, die maken het de rest van de afweer weer even wakker.
Ja, die herinneren, je hebt wat in je archief staan. En
kom op jongens, jullie moeten aan het werk. Zo is het. En eigenlijk kan je zeggen, het maakt eigenlijk niet uit of je nou via het vaccin de goede afweer hebt of via de natuurlijke afweer.
Het scheelt een heel klein beetje.
Een klein beetje, hè, want als je er medisch en in detail naar gaat kijken, kan je natuurlijk zeggen, hè, bedoel, ze kijken naar de afweer, of die antistoffen opwekt en ook die cellulaire afweer. Maar de vaccins die we tot nu toe gebruikt hebben, doen dat echt goed. Die doen echt beide. En daarom zijn we zo tevreden over bijvoorbeeld die mRNA-vaccins, omdat ze dat zo goed doen.
Ja,
en ook bij ouderen.
Ja, omdat ze het zo strak doen, inderdaad. Roy dan, die heeft het AstraZeneca-vaccin gehad vlak voordat er allemaal gedoe mee was. Er gaat weer vanaf volgende week mee geprikt worden. Hij zegt, ik ben er een dag beroerd van geweest. Een beetje de standaard bijwerkingen. En nu heb ik gehoord dat je van de tweede Pfizer-prik, dat je daar eigenlijk beroerder van kan worden dan van de eerste prik. En hij zegt, hoe kan dat dan? Want dan kent je lichaam het toch al, als je de tweede prik heb gehad. En hij maakt zich een beetje zorgen dat hij nog beroerder wordt voor zijn tweede prik.
Nou, ik kan hem geruststellen, daar kun je geen bijl op trekken. Het hoeft echt niet zo te zijn dat hij beroerder wordt van zijn tweede prik.
Is gewoon echt per persoon bepaald dan?
Ja, maar je kan niet zeggen, als je de eerste keer beroerd ervan wordt, word je de tweede keer ook beroerd. Want sommige mensen die de eerste keer niet beroerd zijn, worden soms van de tweede prik. En sommigen worden helemaal niet beroerd van twee prikken. Mm-hmm. Dus daar kan je geen pijl op trekken. We dachten te merken dat als je bij de eerste prik iets meer COVID-achtige klachten krijgt, dus beroerd ervan bent. De vraag is een beetje of je dan niet stiekem toch al COVID gehad hebt, al of niet. Dat werd wel gesuggereerd. En nu is ook door de Gezondheidsraad besloten dat je maar één prik hoeft te hebben na COVID. Dus dat zou er eventueel mee te maken kunnen hebben. Maar ook dat is weer geen zekerheid.
Het is dus niet zeker dat... Maar dan is het dus zo dat op het moment dat je de eerste prik hebt gehad en je wordt er beroerd van, kan het dus zijn dat je al COVID hebt gehad en dat hij daar dan nog wat op
reageert? Ja, zonder dat je het weet, hè, dat je helemaal geen klachten hebt gehad of je hebt je niet laten testen. Maar ook dat is niet, dat is weer... Iedereen is daar toch weer verschillend in. Maar ik kon het herinneren toen wij de Pfizer-vaccin de eerste prik kregen. Toen waren de mensen die al COVID hadden gehad, die dat ook wisten, die hadden daar meer last van.
En die hadden echt last van die prik.
Maar dat was toen de collega's hier bij mij op de afdeling.
Ja, dus
en dat is ook niet representatief voor heel Nederland. Dus eigenlijk, alles wat ik zeg, ja...
Nee, dat is een beetje gissen. Maar hoe zou dat dan kunnen komen? Kijk, dat moet nog onderzocht worden, maar...
Nou, meestal zeggen we, als je... die klachten krijgt en je krijgt een beetje koorts en je voelt je niet lekker, dan weet je zeker dat je lichaam goed reageert. Die is gelijk in de aanval. Dus dat zou het kunnen zijn, dat op het moment dat jij het vaccin krijgt, maar je hebt eigenlijk al antistoffen, en die geheugencellen zegt van, jongens, wakker worden.
Dus je gaat veel sneller in de aanval.
In de aanval. En dus, de experts, ik ben daar geen expert in, die zeggen, ja, als je een goede reactie krijgt na een vaccin, betekent gewoon dat je lichaam goed aan de slag gaat.
Oh, dan denk ik weer, moet je je zorgen maken op het moment dat je geen klachten hebt.
Nou ja, dat weten we ook weer niet.
Nee. Jij had helemaal niks, toch?
Nee.
Nee. Zo fit
dus
als
weet, ben ik helemaal niet gevaccineerd. Nee.
hop, je kan het gewoon nog krijgen. Ben jij een van die paar procent die het dan toch nog...
Nee, laten we dat alsjeblieft hopen van niet.
Nee, inderdaad. José, die heeft gehoord over het medicijn Ivermectine. Ivermectine.
Ja.
Je hoort dat ik geen medische opleiding heb gevolgd. Ja. En zij zegt, daar hoor ik goede verhalen over. Kunnen we er wat mee?
Ja, dat is een middel. Het bestaat al lange tijd op de markt. Al een jaar, ruim 30 jaar geloof ik. En dat geef je eigenlijk voor de behandeling van schurft- of worminfecties. En dat kan je één keer nemen. En er is wat op het internet verschenen, dat sommige dokters zeggen dat dat echt goed werkt. En daar zijn toen kleine studies gedaan. En daar kwamen goede resultaten uit in die kleine studies. Nou, daar hebben we kritisch naar gekeken. Hè, onze beoordelingscommissies van de medisch specialisten. En daar zitten infectiologen, de SWAP-richtlijn. En die zeggen eigenlijk dat bewijs is te dun. Mm-hmm. En die studies zijn, daar kan je... Hoe dat opgezet is. Maar recent is er een grotere studie verschenen. Een randomized control trial. Hè, dus dan gebruik je dat middel... Maar je geeft ook placebo, hè, wat we het vaker over
hebben. Ja, hoe ze ook de vaccins testen. Als een hele grote groep om dan te vergelijken.
Dat is dan een beetje niet...
Wat je hebt gehad.
Wat je hebt gehad. Nou, dat is een grote studie verschenen in een belangrijk tijdschrift. De JAMA heet dat. En daar zijn 476 patiënten getest. En de ene groep die kregen dus 5 dagen lang een kuur met middel... een vloeistof. Mm-hmm. En uiteindelijk komt daar geen verschil in. Er komt eigenlijk uit dat in patiënten met milde COVID-klachten... dus dat is niet als je in het ziekenhuis wordt opgenomen... maar gewoon mild thuis. Mm-hmm. Maar wel met een positieve PCR-test... maar die niet zuurstofbehoefte nodig hadden en ook niet beademing.
Nee, dus gewoon ziek, maar niet zo ziek als in het ziekenhuis.
Er is een studie in Chili gedaan. Mm-hmm. En daar zien ze eigenlijk dat als je dat middel hebt gekregen... dan heb je niet eerder ben je klachtenvrij. Dus ze hebben gekeken gedurende de eerste 3 weken... En als je dat middel krijgt, maakt het eigenlijk geen verschil dan als je gewoon water krijgt, dus placebo. En dus zeggen ze in die studie, het heeft geen zin om dat middel te geven.
Dus het kan bij toeval zijn geweest dat deze mensen daar dan op gereageerd hebben in die kleine studie.
Dit middel is natuurlijk niet gemaakt voor COVID-19. Het is goedkoop. Hè? Een behandeling kost geloof ik €37, €40. Maar er is gewoon geen bewijs voor dat het zin heeft om te geven. Maar op het internet staat dat sommige dokters Of dat er toch trials zijn die echt hele mooie resultaten... maar dat zijn eigenlijk hele kleine studies. Dus ja, na deze randomized controlled trial ben ik ervan over... ja, zou ik zeggen, het werkt niet en het heeft geen zin.
Helaas, maar bedankt voor de suggestie, José. Dat kunnen we dan wel zeggen. Dan een vraag van Frans. En dat is toch wel een bijzondere vraag. Hij zegt, mijn ouders van 77... die zijn ervan overtuigd dat hun afweersysteem zo goed is... dat ze geen vaccin nodig hebben. Hij zegt, ik ben 38, ik heb ook 2 kinderen. Ik wil dat vaccin dan weer wel nemen. Maar stel dat zij die keuze maken en niet het vaccin nemen... geeft dat dan later nog problemen als ik dat vaccin wel heb gehad? Want ik maak me een beetje zorgen. En ja, moet ik ze misschien overtuigen? Hij vraagt een beetje advies wat dat betreft.
Ja, nou ja... Zijn ouders moeten vooral zelf beslissen. En als die moeder en vader zeggen... ja, wij maken echt goed en wij maken goede afweer... en wij zijn niet bang en wij zijn gezond... wij willen het vaccin niet, ja, dan is dat hun besluit. Mm-hmm. Als hij wel het vaccin neemt... en hij is daarna goed beschermd en hij heeft goede afweer... En als we straks ook weten dat als je een vaccin genomen hebt... dat je ook niet besmettelijk bent, mm-hmm. ja, dan... En als we dat allemaal weten, dan kan hij straks wel naar zijn ouders toe. Want ja. dan, hij wordt er zelf niet ziek van als zij ziek zijn. En als het nou blijkt, en dat hopen we natuurlijk... dat als jij het vaccin genomen hebt, dat je uiteindelijk ook niet meer besmettelijk bent... Daar zijn wat eerste studies die laten dat al misschien zien... Nou, dat zullen we verderop in de tijd... zullen we daar nog meer resultaten van krijgen. En als dat blijkt, en dat hopen we ook echt... en daar gaan we ook wel een beetje van uit... ja, dan is hij niet besmettelijk. Ja, dan kan hij veilig naar zijn ouders toe.
Ja, dus dat is dan nog eventjes afwachten ook... als we wat meer van dat soort ja, resultaten...
maar het is wel een risico natuurlijk. Hè? Want je kan natuurlijk, ja, net wat we net zeiden... je kan net er doorheen breken of... En een variant meenemen of iets en dergelijke. En dan lopen die ouders natuurlijk toch risico. En ze zijn op leeftijd, dus ze hebben een hogere sterftekans. Maar ja, het is hun besluit.
Ja, kijk, iedereen moet gewoon zelf kiezen. Ja, precies. Iedereen mag natuurlijk zelf kiezen of hij een vaccin neemt of niet. Dan denk ik wel, als dat doorbreekt, wat je zegt... dat je dan toch blijkbaar corona krijgt... Houdt het dan ook in dat je dan weer klachten krijgt? Of kan het zijn dat je daar helemaal niks van merkt?
Ja, alles kan. Hè? Want nu merken we dat ook. Dat sommige mensen hebben helemaal geen klachten. Hè? En die laten zich testen om een andere reden. En dan blijken ze toch positief te zijn. Dus mm-hmm. het kan wel. Maar laten we hopen dat je gewoon natuurlijk... We gaan er eigenlijk vanuit dat je vooral als je gevaccineerd bent... dat als je weer COVID-achtige klachten krijgt... dan is het advies, laat je opnieuw testen. En zo moet je daar denk ik ook mee omgaan. Ik bedoel, mm-hmm. ja, anders... Je krijgt nooit 0% of je krijgt ook
nee,
nooit
dat 100%. Nee, dat is onmogelijk.
Dus, dat is altijd een stukje grijs gebied. Maar ik zou in zijn geval... Dus mocht hij naar zijn ouders willen... en die ouders hebben zich niet gevaccineerd... en hij heeft klachten, dan zou ik zeggen... laat ik me eerst testen en wacht ik de testuitslag krijg. Maar als hij gewoon gevaccineerd is... en we hebben de informatie dat je niet besmettelijk bent... dan kan hij, denk ik, veilig naar zijn ouders.
Gewoon weer daar naartoe gaan. Dan heeft Marianne een vraag. En zij zegt... de EMA doet op dit moment een rolling review... van het CureVac-vaccin. Wat voor vaccin is dat?
Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als de Pfizer en de Moderna. Dus het is een mRNA-vaccin. In Duitsland ontwikkeld. Die wordt nu nog getest. Dus die fase 3-trial. Hè, dus het vaccin ten opzichte van de controlegroep, het placebo.
Ja, dus de test onder 10.000 mensen.
Ja, dus dat doen ze nu in 35.000 mensen. En als het goed is, is die studie... binnenkort afgerond en kan de data in april naar de EMA. En dan horen we ook wat de effectiviteit is geweest. Op dit moment loopt die studie nog. Mm-hmm. En hebben we dus ook geen getallen. Maar het is precies hetzelfde beschreven, de techniek, als het Moderna en het Pfizer. Dus de boodschappen, de mRNA-boodschapper, zit ook verpakt in een vet bolletje.
Ja, en die gaat dan naar de cel toe. Die maakt dan weer die spikes. En dan reageert ons afweersysteem dan weer op de spikes.
Ja, dat gaat dan aan de buitenkant van je cel. En je maakt weer antistoffen.
Dit is toch wel makkelijk, hè? Dat we op één punt, op dit moment eigenlijk twee verschillende vaccins hebben. Dus we kunnen gewoon zeggen, nou, die werkt op die manier, die werkt op die manier.
En jij weet het zelfs.
Ja, ja, 20 afleveringen, hè? Wat denk je, Diederik? Gelukkig is het na 20 keer een beetje blijven hangen.
Ja, zo kan het ook
visie. Precies. Misschien moet ik hier nou wel een medische studie doen. Kan ik misschien wat afstrepen? Een paar hele kleine vakken. Ja. Maar ja, ik hou het maar bij de journalistiek. Tot slot een vraag nog van Lydia. Wel een leuke suggestie, vind ik eigenlijk. Moet iedere Nederlander niet standaard elk jaar een soort van medische APK doen? Zodat je gewoon weet hoe je ervoor staat en waar je aan moet werken. Misschien qua je gezondheid.
Ja. Nou ja, kijk, het allerbelangrijkste wat we toch een beetje geleerd hebben van de tijd is toch wel dat we eigenlijk wat meer aan preventie moeten doen. En ik vind het eigenlijk ook jammer dat het ministerie dat eigenlijk niet opgepakt hebben. Hè? Want we hebben met COVID geleerd dat het wat iets te dikke mensen waren. Suikerziekte. En eigenlijk, we zijn zoveel binnen geweest, de COVID-kilo's kwamen daaraan. Dus eigenlijk is het altijd goed om te bewegen, proberen wat af te vallen, goed op je voeding te letten, goed te slapen, door al die stress die we gehad hebben. Dat zijn allemaal dingen die zo belangrijk zijn. Tuurlijk kun je een check laten doen. Op een gegeven moment was het mode om bij particuliere bedrijven een total body CT-scan te maken.
Wel duur was dat volgens mij.
Ja, het was duur. Maar wat heel lastig is, stel je voor dat je dan vind je iets op die CT-scan. Ja, wat moet je ermee? Ja, als het ernstig is, ben je blij.
Ja, dan ben je er vroeg bij.
Ja, maar als het niet zo duidelijk is wat je dan eigenlijk vindt en hoe je dan loop je met weer extra angst. Dus ik ben niet zo'n voorstander van een check. Ik vind het prima dat je gezond leeft. Hè? Dat wat je aan preventie kan doen. Mm-hmm. En sporten en gezond eten. En natuurlijk moet je af en toe eens lekker alcohol en je helemaal laten gaan. Prima, maar daarna moet je ook weer even een paar dagen weer opletten. Dat is hartstikke goed. En als je klachten krijgt, dergelijke, hè, wacht niet en ga naar je huisarts en vraag goed advies. Al of niet dat je doorgestuurd wordt naar het ziekenhuis. En als je in risicogroepen zit, dan natuurlijk moet je een check doen. Krijg je een oproep, moet je ook gaan. Maar iedereen zomaar een check gaan doen, dat heeft niet zoveel zin als je geen klachten hebt.
Nee, maar je zei wel van, het vind ik een beetje jammer dat het ministerie dat niet heeft opgepakt. Wat zouden ze meer moeten doen met jou betreft? Als
ik achteraf kijk, had ik misschien harder moeten roepen. Maar eigenlijk hadden we dit ook kunnen zeggen, jongens, zorg dat dat we sporten of naar buiten gaan en dergelijke gestimuleerd had. En dat we dat in de maatregelen, in de versoepelingen iedere keer, dat de eerste maatregelen, dat we dat ook uitgestraald hadden als kabinet.
Het belangrijkste is vooral, als je wat doet, doe het gezond.
Ga naar buiten.
Eet gezond.
En nu zaten we zaten zo op dat virus en die maatregelen.
Ja, 1,5 meter afstand.
1,5 meter, maar je moest vooral binnen blijven.
Maar je mocht eigenlijk wel met een enorme zak chips 1,5 meter afstand houden.
Ja, maar je moet natuurlijk helemaal niet binnen blijven. Je moet lopen, je moet naar buiten. Je moet zorgen dat je voldoende stappen hebt gezet.
Ja.
En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar ook sporten is denk ik, ik had toch liever gezien dat we dat, zeker voor jongere mensen, maar ook voor ouderen, eigenlijk toch langer door hadden gesport in de buitensituatie.
Ja.
Maar goed.
Dus nou, bij deze is dat dan iedereen die hier naar luistert, pakt die kans.
Gelukkig wordt het nu ook weer mooier weer. Is het ook iets aantrekkelijker. Maar ik denk echt dat je goed op moet letten. Dat je niet te veel bent aangekomen. Ja. En dat je gewoon probeert een beetje gezond te leven.
Ik ben maar van sport gewisseld tijdens corona. Ik ben gaan tennissen, want ik dacht, een tennisbaan is groot. En er zit nog een net tussen.
Oh ja.
Dus je kan, dat is een van de weinige sporten.
Ja. Met z'n vieren.
Exact, ja. Dus dat is leuk. En zelfs met dubbelen hou je eigenlijk wel afstand. En ik vond dat in de winter, toen het zo koud was, toen voelde ik hem wel. Daar heb ik wel aardig ingepakt. Ja, ga gewoon goed sporten. En je mag natuurlijk wel een beetje snacken, maar blijf een beetje gezond, toch?
Ja. Volgende dag een beetje gezonder.
Ja, joh. Weet je, ik drink ook in het weekend een biertjes met de online borrels en zo. Dus niemand is een geheel onthouden, om het maar zo te zeggen. Dat is ook helemaal niet leuk.
Het is ook goed om te ontspannen, hè? Want anders krijg je weer te veel stress.
Oh.
Oké, toegevoegd aan herinneringen.
Oh, nou, bij deze is het toegevoegd aan herinneringen. Wat was dit?
Ja, dat je gewoon moest borrelen het weekend.
Ja, precies. Ja. Ja, blijkbaar bij deze serie.
Het weekend, dan gaat hij...
En dan denkt hij ook, los, wegwezen, ja. Inpakken deze podcast set, borrelen. Nou, bij deze...
Het is tijd om te borrelen, volgens mij.
Precies.
Ja, kwart over zes.
Het is kwart over zes. De vijf is al in de klok geweest zelfs. Heb je een vraag voor Diederik in deze podcast? Je kan hem appen 06-83-70-9229 of mail hem gommers@pnr.nl. En dan zet ik hem weer op het lijstje om hem weer voor te leggen. En dat doe ik dan nadat we geborreld hebben. Na dit weekend maak ik weer gewoon een nieuw lijstje. Dus je hebt de hele weekend de tijd om een vraag te bedenken. En daarna ook nog wel. Diederik, succes.
Ja, tot volgende week.
Heb jij ook nog wel tijd voor de borrel dan?
Natuurlijk.
Ja?
Ik heb een rustige avond. Ik ga gelijk borrelen dadelijk als ik tijd ben.
Nou,
voor die 20ste.
Voor de 20ste. Yes, ja. We hebben wat te vieren. Ja. Tot de volgende.
Tot volgende week.
Vraag het. Gommers. Gommers.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.